Wij zingen gemeente uit Psalm 84, de versen 3 en 4. Psalm 84, 3 en 4. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En het vierde vers, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Wij lezen dus Hebreeën 11. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn. Door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zien zou, en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen, want die tot God komt moet geloven dat hij is en een beloner is van degene die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad, die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven, en boven de tijd van haar ouderdom heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, zovelen in menigte geboren als de sterren des hemels, en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontallijk is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbend, maar hebben dezelve van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunner niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Tot zover de lezing van het woord van de Heere voor deze morgendienst. Tekst voor de prediking in deze morgendienst is uit dit gedeelte, namelijk de versen 9 en 10 van dit hoofdstuk, Hebreeën 11, 9e en het 10e vers, waarover Abraham gezegd wordt: door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen, dat is in tenten, gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen zingen wij uit Psalm 89 het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Dat is het eerste vers van Psalm 89 en we zingen dat aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, zeker in deze weken wordt er wat afgereisd. Als u de berichten mag geloven, dan was het de afgelopen dagen stampend druk op Schiphol. En de reisbureaus, voor zover ze er nog zijn, draaien overuren. Dat heeft iets moois. Dat wij in de gelegenheid zijn om te reizen. En als het goed is om ontspanning en rust te vinden, want daar gaat het toch om. Dat laatste is ook zeker bijbels gezien geoorloofd. God heeft aan Israël de rustdag gegeven. En volgens de wet ook nog andere perioden waarin ze zich ontspannen mochten, rust mochten vinden. En soms, ja, soms reisden mensen ook om rust te vinden. Alleen ging het dan wel wat anders toe als vandaag in het massatoerisme. Kijk maar naar Abraham, een man die reisde om rust te vinden. En ik zou u vanmorgen vanuit de schriften willen uitnodigen om met Abraham op reis te gaan. En dan kijken we maar eens, en God geven dat we het ook verstaan mogen, hoe Abraham op reis ging en hoe God van ons vraagt om ook te reizen. Met Abraham op reis, dat is het thema. Karakter van deze reis, u vindt dat in het begin van de tekst. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land en heeft in tabernakelen of tenten gewoond. In de tweede plaats het gezelschap tijdens deze reis. Hij heeft in tenten gewoond, zo lezen we verder, met Isaac en Jacob, die erfgenamen waren van dezelfde belofte. En tenslotte het uitzicht bij die reis. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Met Abraham op reis, het karakter van die reis, het gezelschap tijdens die reis en het uitzicht bij die reis. Deze woorden, bekende woorden, staan in de brief aan de Hebreeën. En die brief aan de Hebreeën is niet de gemakkelijkste brief uit het Nieuwe Testament. Er staan heel veel dingen in, vooral in het middengedeelte van die brief, die heel diep zijn en ook niet eenvoudig zijn om te begrijpen. De brief aan de Hebreeën plaatst ons ook voor nogal wat vragen. Ik ga ze vanmorgen echt niet allemaal langs, daar is de preekstoel niet voor. Maar ik wil u er twee noemen, want die moeten toch wel even aangestipt worden om de achtergronden van de tekst van vanmorgen te kunnen zien. De eerste is, aan wie is de brief geschreven? Hebreeën, wat waren dat voor mensen? Nou, daar zijn kasten vol met boeken over geschreven. Maar ik sluit me maar aan bij de klassieke opvatting, die nog altijd sterk staat naar mijn gedachten. Dat de Hebreeën mensen waren met een Joodse achtergrond voor het merendeel. In elk geval blijkt uit dit geschrift dat ze heel erg goed thuis waren in het Oude Testament met de offerdienst en de priesterdienst en de geschiedenissen van het Oude Testament. Tot het christendom bekeerd waren en in de buurt van Rome of in Rome zelf woonden. Misschien daar een soort aparte wijkgemeente vormen van mensen van Joodse afkomst, zou zomaar kunnen. Alleen die mensen, ze behoorden wat wij dan zouden noemen tot de tweede generatie. In die eerste generatie van christenen uit die gemeente waren veel mensen tot bekering gekomen. Waren er apostelen en ouderlingen geweest die leiding hadden gegeven aan de gemeente. Maar die eerste generatie, die geweldige apostelen en die wijze ouderlingen waren weggevallen. U kunt het in het laatste hoofdstuk lezen over het sterven van de voorgangers. En nu was er een nieuwe generatie gekomen. Jonge ouderlingen, jonge dominees. Ja, en het was toch niet zo zoals vroeger. werd een beetje geschokschouderd en een beetje gemopperd. En bovendien, in de gemeente ging het ook niet zoals vroeger, want het oude spreekwoord is nog altijd waar. Zo gemeente, zo voorganger, zo gemeente. En ja, ze dreigden te verslappen. Allemaal samen. Dat is erg, hè? Als een gemeente en jonge voorganger, zoals bij de Hebreeën, dreigen te verslappen, te verachteren in de genade, noemt onze oude Statenbijbel dat prachtige woorden. Verachteren, achteropraken, verslappen. En dan kun je op twee manieren verslappen. Je kan verachteren, achteropraken, doordat je onbekeerd bent en onbekeerd blijft. Dan loop je gevaar om voor eeuwig achterop te raken. Maar je kan ook verslappen en verachteren als je de genade van de Heere wel kent. Maar toch dat het allemaal zo ingezonken en ingezakt raakt. Geen geur of geen smaak is erin. En op huisbezoek zeg je het, ja, vroeger was het beter dan nu. En dat zeg je in het voorjaar, en dat zeg je in het najaar, en dat zeg je weer in het voorjaar. En je zegt misschien ook, en vroeger, ja, toen had ik nog wel eens een zegen onder de preek, maar nu, verachteren, verslappen. En daartegenover roept de apostel, die gemeente van de Hebreeën, heel de gemeente, roept hij op om te volharden in het geloof. En daar gaat het over met name in dit hoofdstuk, moet u niet vergeten. Er wordt wel eens gezegd, ja, Hebreeën 11, dat gaat over het geloof. En in oudere boekjes over Hebreeën 11 kun je wel vinden, daar gaat het over de galerij van de gelovigen. Ik houd niet van die uitdrukking. Dat is met de werelds, galerij van de gelovigen. Alsof het een tentoonstelling is. Maar hij werd wel gebruikt vroeger. Gelovigen. Ja, gelovigen, maar het gaat vooral om dat volharden in het geloof. Voor mensen die dreigden te verslappen of dreigden af te haken. Dat is het ene wat we goed moeten zien als we deze brief lezen. En er is nog iets. En dat is deze brief eigenlijk wel een brief in de gewone zin van het woord? Als u hem leest en u bent net door de brieven van de apostel Paulus heen gegaan, of u hebt net de brieven van Johannes gelezen, dan zegt u, het is toch wel een heel andersoortige brief. Ja, dat is waar. En de laatste tientallen jaren zijn er heel wat uitleggers van het Nieuwe Testament die zeggen, eigenlijk is de brief aan de Hebreeën niet echt een brief, maar het is een preek, verkondiging. Een preek die voorzien van een briefslot, zo aan het einde, naar de gemeente gezonden is. Als dat zo is, en ik denk dat er veel voor te zeggen valt, dan zou je kunnen zeggen dat Hebreeën eigenlijk de oudste preek is in de christelijke gemeente die geschreven is om daarvoor gelezen te worden. De oudste leespreek. Hoe het ook is, de brief is vol van preektaal. Van oproepen, van vermaningen, veel meer nog dan de brieven. Benaarstig u dan. Zoek nu het heden van de genade is, de genade van de Heere te leren kennen. En ook achter deze voorbeelden in Hebreeën 11 zit een geweldig klemmend beroep op. Het hart van die mensen die tot de gemeente van de Hebreeën hoorden. Op uw hart en jouw hart en mijn hart vanmorgen. Kijk eens naar Abraham. Wel en zo, met in ons achterhoofd die gedachte van het gaat om het volhardende geloof tegenover de afval en de verslapping. En het gaat om een klemmend beroep op ons hart. In deze preek kijken we dan heel in het bijzonder naar Abraham zoals hij hier getekend wordt. En in het vers wat aan onze tekstversen voorafgaat, is al gezegd dat Abram weg moest gaan uit het land waar hij woonde, uit Ur der Chaldeeën. En dat hij moest gaan naar het land wat God hem wijzen zou. Abraham kreeg dus een hele duidelijke, een hele concrete opdracht. Hij moest weg, was het eerste. Waarom moest hij weg? Wel, de Bijbel laat er geen enkel misverstand over bestaan dat Abraham met het gezin waaruit hij voortkwam, zijn vader Tera en allerlei andere familieleden die ons in het begin van het boek Genesis genoemd worden, dat ze daar in Ur der Chaldeeën de afgoden dienden. Abraham kwam bepaald niet uit een reformatorisch gezin. Hij kwam uit een gezin waar de afgoden van Ur, de zonnegod van Ur, gediend werd. En daar moest Abraham uit weg. Er moest een breuk vallen, losgepeld, losgeweekt uit die atmosfeer waar hij bij iedere ademhaling de afgodendienst inademde. Niet alleen in de tempeldienst, op de feestdagen, ter ere van de afgoden, maar ook beeldjes in het huis, terafim, die werden geraadpleegd voor alle kleine en grote dingen in het gezinsleven. Los, weggeweekt. Afscheid nemen. Maar dat is natuurlijk wel wat geweest voor Abraham. Het was een tijd waarin veel minder gereisd werd dan in onze tijd. Het was een tijd waarin het reizen veel lastiger en moeilijker was dan in onze westerse samenleving vol van comfort. Abraham moest woestijnen doortrekken, rivieren oversteken. En wat zeker in de samenleving van het Oude Oosten nog ingrijpender was, hij moest huis en haard vaarwel zeggen, familiebanden doorbreken, weg bij zijn vrienden vandaan. Weg bij de betrekkelijke veiligheid van de stad Ur der Chaldeeën vandaan. Onbekende toekomst tegemoet. En wanneer wij weinig gereisd hebben of misschien altijd hier in Genemuiden hebben gewoond van onze vroege kinderjaren af tot nu toe, dan kunnen we ons moeilijk voorstellen wat het betekent huis en haar te verlaten. Familiebanden te verbranden. Weg uit het land waar je geboren bent. Maar je moet maar eens lezen de geschriften van de oude immigranten uit de 19e eeuw die naar Amerika of naar Australië gingen. Of ook met recente immigranten spreken die weg zijn uit Nederland. Je hoort het soms zeggen, mensen die in de jaren 50 naar Canada gingen. In die eerste jaren, als er een brug over de oceaan geweest was, dan was ik op mijn knieën teruggekropen. En Calvijn, over wie in dit jaar zo verschrikkelijk veel gezegd wordt, heel veel goeds en moois, maar ook nog wel eens volstrekte onzin, die het grootste deel van zijn leven buiten zijn vaderland heeft moeten doorbrengen, zegt zelfs in een van zijn geschriften, ballingschap als vreemdeling verkeren, buiten je vaderland, dat is erger dan slavernij. Hij heeft eronder geleden, in Genève, dat hij vreemdeling was. Abraham weg, met alle heimwee, met alle gevoelens, met alle losgescheurd zijn uit je geboorteomgeving weg. En dan komt hij in het land, want de Heer had gezegd, ga uit uw land en uit uw maagschap, dat is uit de familie en stamverbanden, naar het land wat ik u wijzen zal. En dan komt hij in het land, zeg. En dan staan ze niet op hem te wachten. Abraham, daar zijn we blij dat je gekomen bent. We hebben een huis voor je klaarstaan. We hebben zoveel hectare landerijen voor je vee ter beschikking. En in de nabije toekomst, dan krijg je een hele stad voor je nakomelingen. En daar bouwen we een tempel waar je de God die je gediend hebt en zo trouw gehoorzaamd hebt, kunt eren en dienen. niks daarvan. Hij komt en hij heeft in dat land waar de Heere hem wees gewoond, als een vreemdeling in een vreemd land. Weet u wat Abraham tegenkwam in het land Kanaan? Mensen die net zo afgodisch waren als in de streek waar hij opgegroeid was in Ur der Chaldeeën. Geen draad beter. En Abraham wist ook wel, dat wist hij uit eigen ervaring in Ur der Chaldeeën, dat het voor mensen, voor zijn kinderen, voor zijn kleinkinderen, voor zijn talrijke personeel, heel aantrekkelijk was om de afgoden van Ur der Chaldeeën nu in Kanaan te gaan verruilen voor de afgoden van de Kanaanieten. We zouden zeggen, Abraham, je bent er niks op vooruit gegaan. Je moet ook hier afstand nemen. Vreemdeling zijn in een vreemd land. En we voegen meteen de vraag er maar aan toe, is dat nou Gods weg? Naar het land dat ik u wijzen zal. En Abraham heeft zijn leven lang geen vierkante meter van dat land bezeten, behalve een graf om zijn vrouw Sara te begraven. En de Kanaanieten bleven in dat land wonen en bleven hun bossen bouwen en hun tempels bouwen en hun offers brengen. Heren, is dit nu uw weg? Ja, maar Abraham moest in het land wat God hem wijzen zou leven als vreemdeling in een vreemd land. Waarom? Hij trok door dat land met de tenten die hij hier bouwde, daar bouwde. Van noord naar zuid heeft hij het land doorgetrokken. Maar hij mocht, omdat hij vreemdeling was en zich niet met die afgodendienst mocht vermengen en die Kanaanieten eigenlijk met hen alleen maar oppervlakkig te maken mocht hebben. Hij mocht de pinnen van zijn tent niet te vast slaan in deze Kanaanitische aarde. Hij moest leren, zegt onze tekst, dat ook al moest hij naar Kanaan, op Gods hoog bevel, Kanaan was niet zijn eindbestemming. Kanaan was slechts een plaats waar hij doorheen reisde. En in Kanaan mocht hij zich niet met de zonde van Kanaan en met de afgoderij van Kanaan bezighouden. Zijn oog van het geloof, van het volhardende geloof, diende gericht te zijn op de eeuwigheid. En we vragen ons af aan deze reiziger, aan deze Abraham. Abraham, hoe houd je dat vol? Niet maar een dag, want dan gaat het nog wel. Maar een heel leven, een heel lang leven. Als maar trekken. Als maar tenten bouwen en weer afbreken. Als maar niet de pinnen te diep in de aarde slaan. Als maar strijden tegen de zonde en de afgoderij in Kanaan. Weet u hoe Abraham het volhield? Onze tekst zegt door het geloof. Maar dat geloof, dat kon je ook in Abrahams leven zien op alle mogelijke manieren. Ik kan dat niet allemaal uitwerken vanmorgen. Maar het belangrijkste waaraan je dat kon zien bij Abraham is dat als Abraham zijn tent weer bouwde nadat hij een poosje gereisd had door het land van de belofte, dan was een van de eerste dingen die hij deed nadat de tent was opgezet en Abraham bouwde de Heere een altaar. Daar zie je het geloof. Want als hij aan de Heere of voor de Heere een altaar bouwt op het grondgebied van de Kanaanieten, dan is dat een openlijk getuigenis voor alle mensen om hem heen, voor de Kanaanieten op afstand, voor zijn dienstpersoneel en zijn gezin heel dichtbij, aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En nu we hier weer op een nieuwe plek zijn aangekomen, is het eerste en het allerbelangrijkste wat nodig is, dat we een offer brengen aan de Heere en samen bij het offer wat geslacht is en de rook die omhoog gaat, dat wij de naam van de Heere aanroepen om bescherming, om bewaring, om genade. Gemeente, u bent in gedachten al voor. Daarin is Abraham de vader van alle gelovigen. En hij zegt ook tot mensen die, nee, niet in Kanaan wonen, misschien wel eens een keer in Israël geweest zijn, maar die hier in de uiterste van de aarde, want zo noemt de Bijbel deze gebieden, aan de uiterste van de aarde, aan de randen van Europa wonen. Om ook midden in ons leven vreemdeling te zijn. Een vreemdeling zijn betekent niet dat we vreemd gaan doen. Je hebt vandaag nogal wat mensen die vreemd gaan doen. Uiterst links. Kerkdiensten moeten heel bijzonder, heel bizar zijn. Hoe vreemder, hoe progressiever, hoe mooier. Dat heeft niks met vreemdelingschap te maken. Maar het kan ook uiterst rechts. Hoe wettischer, hoeveel meer geboden bovenop de heilige en heilzame geboden van de Heere, hoe prachtiger. Maar het is zo leeg als het fariseïsme van de tijd van de Heere Jezus. Niet vreemd gaan doen, maar vreemdeling zijn. De pinnen van je leven stent niet te vast op deze aarde. Zeg, hoe is dat bij jou, hoe is dat bij u? En u mag het ook aan mij vragen. Is deze aarde alles? Is onze vakantie alles? Is onze carrière alles? Is ons banksaldo alles in deze crisistijd? Zijn de zorgen over hoe het moet als de vakantie voorbij is alles? Vult u het maar aan. De kernvraag is hier, leven we voor deze wereld alleen? Of leven we met het oog op de eeuwigheid? De oude vromen zeiden altijd, en het is een Bijbelse uitdrukking, een christen is een mens die leeft voor de eeuwigheid. Is dat er vandaag nog? Nu ook het hele christelijke leven door invloed van allerlei dingen in onze cultuur zo afgeplat is. Pinnen van de levenstent niet te vast in de aarde. Zeggen we het wel eens tegen de Heere, juist op de zondag in de kerk. Heere, wat kleeft mijn ziel aan het stof? Ai, zie mijn nood. Strijden we tegen de zonde en de invloeden van de wereld, van de afgodische wereld. En van het hele mediacircus wat voor een heel groot deel van de afgoderij bij uitstek vergeven is. Strijden we tegen de wereld? Hebben we een huisaltaar? Bidden we samen? Zoeken we samen de Heere? Heeft de Bijbel het centrale plekje in ons huis en voor de jongelui in de kerk, in onze slaapkamer of op onze studeerkamer? Of is het scherm van de computer met internet, met dvd's, met noem maar op? En ik zeg niet dat alles verkeerd is. Maar ik zeg wel dat er een heleboel kanaanitische geest via de moderne media binnenkomt. De pinnen niet te vast in de computer. En de pinnen niet te vast in de dvd's. En de pinnen niet te vast in de moderne muziek. Vreemdeling zijn. Gij geheel anders. Niet van de wereld. En dan reist Abraham en hij reist niet alleen. Ja, hij heeft wel banden moeten verbreken. Hij heeft familieleden achter moeten laten. Zijn oude vader Tera is in Haran onderweg gestorven. Maar hij is niet alleen. Hij reist met zijn gezin. Want hij heeft een belofte gehad. En in die belofte staan veel dingen. De belangrijkste elementen uit die belofte zijn dat God tegen hem zegt: ik zal uw God zijn. Dat is de grote verbondsbelofte die nog steeds ook bij de doop wordt bezegeld en bekrachtigd, zegt ons doopsformulier. Maar rondom die kernbelofte aan Abraham, die u leest in Genesis 17, zijn er ook nog een paar andere die daarbij horen. En één daarvan is: aan uw zaad zal ik dit land geven. Dat betekent: aan uw nakomelingen zal ik dit land geven. Abraham was de erfgenaam van die belofte. Hij zou die belofte krijgen. Maar ook zijn kinderen. En dan worden natuurlijk alleen maar de kinderen genoemd, die namen we hier lezen, Isaac en Jacob. Maar je zou ook nog door kunnen gaan, Jacob en zijn zonen, enzovoort, enzovoort. In die tent van Abraham, onderweg naar het beloofde land, eerst en later in het beloofde land, woonde Abrahams vrouw Sarai en woonden de kinderen en de kleinkinderen. Gemeente, dat is een zegen dat God Abraham apart zet. Maar Abraham hoeft niet alleen verder. U zegt, ja, belangrijkste is dat hij niet zonder God verder hoeft. Ja, dat is zeker waar. Dat God met hem gaat, overal waar hij heen gaat. En dat is de allergrootste zegen, ook voor u, als u misschien heel eenzaam en alleen door het leven gaat. Maar Abraham hoeft niet alleen verder. Ook in de zin dat hij een gezin krijgt, al heeft dat lang geduurd. En al is de geboorte van Isaac door de menselijke onmogelijkheden heen gegaan, Abraham krijgt een gezin. Isaac en Jacob. En die zijn mede erfgenamen van de belofte. Daar leggen we eerst even de vinger bij. Kijk, een van de wonderlijke dingen van de Bijbel is dit. Dat genade iets persoonlijks is. Als u een bekeerde vader hebt, ja, dan is het niet automatisch zo dat u ook de Heere vreest. Dat is persoonlijk. Dat is heel duidelijk in de Bijbel. Maar er is ook een andere lijn in de Bijbel en die moet u nadrukkelijk onderstrepen wanneer u deze tekst leest. Namelijk dat God in zijn soevereine genade in de lijn van de geslachten in de gezinnen wil werken. Dat staat al in die oude verbondsbelofte aan Abraham. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. En dat wordt op de Pinksterdag herhaald door Petrus als hij het zegt. U komt de belofte toe en uw kinderen. Wat een pleitgrond voor Abraham, hè? Dat als hij midden in een vreemd land zat en misschien soms zich wel eens bedreigd voelde door die vreemdelingen, die autochtonen. Wij voelen ons misschien wel eens bedreigd door een bepaald soort allochtone mensen. Vooral moslimfundamentalisten. Maar Abraham voelde zich bedreigd door de autochtonen, door de inheemse bevolking van dat land. Dat hij dan mocht weten, heren, maar er is toch een belofte. En die belofte is er niet alleen voor mijzelf, maar ook voor mijn kinderen. Dat kan ook tot troost zijn voor vaders en moeders in de kerk van morgen. Voor opa's en oma's in de kerk van morgen. We leven in een samenleving die, ja, je ziet het niet altijd, maar je leest er genoeg van als je de krant goed en grondig leest. En je hoort er ook genoeg van. Samenleving die steeds meer verruwt. Een samenleving waar de criminaliteit hoogtij viert. Al is dat misschien in Genemuiden minder dan in Amsterdam Centrum. Een samenleving waarop het christelijk geloof en de christelijke kerk alle mogelijke aanslagen komen. En je kan wel eens bij de wieg van je kleindochter staan. Of bij de wieg van dat babytje wat je pas uit de handen van de Here als vader en moeder hebt ontvangen. En je zegt, kind, wat zou jij nog mee moeten maken in deze stervende 21ste eeuw? Want u komt de belofte toe. Gods kerk, Godvrezende ouders moeten het wagen in deze tijd met de belofte. Ja, dat is niet een woord van mij, moeten het wagen, dat is een woord van John Owen, de grote 17e eeuwse Puritein. Wagen met de belofte, dat betekent pleiten op de belofte. Heren, het is een tijd vol verzoekingen. En mijn kind heeft hetzelfde hart als ik. Dat is het hart van een zondig mens. Maar wil u hem bewaren? Wil u bekeren? Wil u hem leiden door uw woord en geest? Maak hem een vreemdeling die op u en op uw belofte hoopt. Ouders, kennen we reizigers als we zijn dat pleitende gebed. Heere, wil u zoals Abraham pleiten voor Isaac en Jacob. Bij het altaar. Ook mij een vader en moeder laten zijn van wie mijn kinderen straks zeggen. Ik heb een biddende vader en een biddende moeder gehad. Er is nog iets, gemeente, wat we moeten zeggen als het gaat over Isaac en Jacob in de tent van Abraham. Bisschop Ryle, een man uit de 19e eeuw, J.C. Ryle, de man van het hart van het christelijk geloof, zijn boekjes zijn in het Nederlands vertaald, althans voor een klein deel, en worden gretig gelezen, de moeite waard om te lezen. Hij schrijft bij deze geschiedenis ergens: Isaac en Jacob zagen het ware geloof aan hun vader en grootvader in actie. Ze zagen in de tent van vader Abraham het ware geloof in actie. Nou zijn wij als reformatorische christenen altijd een beetje beducht voor het woord actie. Dus we kunnen het ook wat anders zeggen. In werking. Ze zagen, om het ouderwets te zeggen, maar dat is toch een mooie uitdrukking. Ze zagen de werkzaamheden van het ware geloof in hun vader en opa Abraham. En hoe zag je dat? Wel in twee dingen met name, zegt onze tekst. Hij was een vreemdeling. Abraham liet in zijn gedrag en in zijn manier van spreken en handelen zien: ik heb liefde voor alle mensen. Ik ben vriendelijk voor alle mensen. Want dat hoort een christen te zijn, hè? Uw vriendelijkheid zij aan alle mensen bekend. Maar ik kan niet met alle mensen mee. Ik ben een vreemdeling, want ik dien de enige ware God. Dat stempelde zijn leven. En daar hoefde vader Abraham niet een hele ellenlange preek over te houden tegen zijn zoon en tegen zijn kleinzoon. Het moet zus en het moet zo en het moet zo. Dat zal hij misschien kort ook wel eens gedaan hebben, maar dan vooral kort, hè. Nooit lange preken houden tegen je kinderen. Dan maak je meer stuk dan dat je wint. Maar vooral voorleven en voorbidden. Dat deed Abraham, hij leefde het voor. Met al zijn gebreken, hij leeft het voor. Vreemdeling zijn. Jongens, wij mogen geen vrouwen zoeken uit die Canaanitische gezinnen. Want ze infecteren je gezinsleven, je nageslacht, tot in tientallen generaties als God het niet verhoedt. Maar ook, ze zagen hun vader knielen als eerste bij het altaar. En hij bouwde de Heere een altaar. Ze zagen: vader, grootvader Abraham kan niet zonder God. Is dat ook uw leven? Dat u geleerd hebt door genade dat u niet meer zonder God kan. Staan er altaren in uw leven? En weten uw kinderen daarvan? Uw vrouw, uw man, uw familie. Liggen er gebeden? Ik vraag het maar. Nee, God vraagt het vanmorgen. En wat is uw antwoord? Abraham reisde in die tent met zijn kinderen, met zijn kleinkinderen. Hij kon de pinnen van de tent niet te vast in deze aarde slaan. Want hij ging door het geloof en in het vertrouwen, zo staat het in het slot van de tekst, want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Ziet u de tegenstelling? Hij woonde in tenten, eenvoudige tenten die snel versleten. Als hij aan de rand van Israël vertoefde, bijvoorbeeld in Beersheva aan het zuiden, ja, dan was de woestijnwinter altijd weer om die eenvoudige vellen stuk te scheuren. Die tenten die werden tot stof en hij moest weer nieuwe maken. Het leven van een zwerver. maar hij verwachtte een stad. Een stad, nee, niet hier op aarde. Je had al wel steden. Je had Salem, het late Jeruzalem. Je had Sodom, je had Gomorra, Adama, Zeboim, Zoar. Je had de verschillende. Maar die stad verwachtte hij niet. Want in de stad, zeker in Sodom en Gomorra, daar woont God niet. Een stad kan God vergeten plek zijn, schreef iemand 2 eeuwen geleden. Maar de stad die Abraham verwacht is geen God vergeten plek. Dat is een plek waarvan God de bouwmeester en kunstenaar, kunstenaar en bouwmeester is. Die woorden willen heel eenvoudig zeggen, God heeft als de grote architect met een hoofdletter het plan voor die stad ontworpen. En God is ook de bouwmeester. Die stad is van begin tot het einde, van de eerste steen, om zo te zeggen, tot de laatste steen, het werk van God. Dat is de stad die God bereid heeft voor alle die hem lief hebben. De stad die de Heer Jezus zo omschrijft, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Als het niet zo was, anders zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Die stad verwachtte Abraham door het geloof. Geloof en verwachting. Ik moet daar kort over zijn vanmorgen. Maar daar zou je een hele preek over kunnen houden, als het moet. Geloof en verwachting, Calvijn zegt, het geloof is de moeder. En de hoop of de verwachting is de dochter. Zonder geloof is er geen verwachting. Als je misschien zeggen moet in je eigen leven, ja, wat verwacht ik nou eigenlijk nog? Is het soms omdat je het ware geloof niet kent? Want het ware geloof verwacht. Het is de dochter van de moeder. En nu het mooie woord van Calvijn. Maar die dochter, die helpt en die steunt soms die moeder als ze oud wordt. Het geloof kan wel eens oud worden, tussen aanhalingstekens. Wankelen. En dan is het de hoop die het wankelende geloof steunt. Nochtans, zegt de dochter, hoop dan. Zal ik op u hopen. Welgelukzalig zijn zij die u verwachten. Ziet u, de dochter zorgt soms voor de moeder. En de moeder zorgt soms voor de dochter. Geloof en verwachting, ze staan allebei in onze tekst. Stad die fundamenten heeft. Dus die stad van de hemel waarvan God de ontwerper en de bouwer is, die heeft fundamenten. Wat is het fundament van die stad? Mag ik dat nog even kort aanstippen? Fundament van die stad, ja, laten we maar eens even wat opgravingswerk gaan doen bij die fundamenten van de stad. Bovenste stukje van het fundament, dat is het woord van God. Gods woord is het fundament van alle beloften. Het ware woord, de waarheid van God. Hij heeft het zelf gezegd. En als je nou door genade zinken mag op dat woord. En door het geloof je vastheid mag vinden in dat fundament. Dan zeg je het, op uw woord heb ik gehoopt. Op uw woord heb ik geloofd. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Je rust op het woord als het fundament. Maar dat fundament wordt ook genoemd. Het fundament van de stad is gebouwd op de apostelen en de profeten. Dat is dus het woord, want de apostelen en de profeten hebben het woord van God gesproken. Op de apostelen van het Lam. In het woord gaat het om die ene naam die onder de hemelen gegeven is. De naam van de Heere Jezus Christus. En wat een genade als je het woord mag omhelzen en in dat woord die ene naam gespeld ziet. Wat wordt die naam dan nodig? Wat wordt die naam je dan lief? Dan krijg je hem nodig die gekomen is, Lucas 19, vers 10, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Het fundament is het woord, ja, maar dieper in het woord gaat het om het fundament wat gelegd is in het bloed en in de gerechtigheid van Christus Jezus. Leer u daarop steunen. Voor de tijd, deze levenstijd en voor de eeuwigheid. Want wie op het woord steunt door het geloof, die heeft ook verwachting. Verwachting dat als dit aardse huis van mijn tabernakel, zegt Paulus in 2 Korinthe 5, dit aardse huis van mijn tent wordt afgebroken, verscheurd en geschonden. Als mijn lichaam breekt en als mijn geestkracht geknakt wordt, dan blijft er een stad over. Dat is het woord van God waarop die stad gebouwd is. Dat is het bloed van Christus waarop die stad gefundeerd is. En omdat die stad gefundeerd is op het betrouwbare, vaste woord van God en op het bloed van Christus, daarom komt de kerk boven en mag het vreemdelingschap overgaan in het wonen in de stad. Er is nog een laag van dat fundament. Bovenste laag is Gods woord. Hij houdt getrouw zijn woord. Daarin, daaronder zie je het bloed van Christus. Want het woord spreekt van Christus en laat zien hoe het fundament van de zaligheid ligt in zijn volbrachte werk. Maar als je in het werk van de Heere Jezus ziet en God laat door zijn geest en woord je nog dieper blikken, dan zie je achter en in dat werk van Christus Gods eeuwige liefde. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat is het diepste fundament. Gods eeuwig welbehagen. De verkiezing van God tot zaligheid. Vaak misverstaan, ik weet het. Maar als je het goed Bijbels leest, is de verkiezing tot zaligheid, Gods eeuwige liefde, het diepste fundament waarom een zondaar leven kan en sterven kan. Geloven kan en hopen kan. Want hij verwachtte een stad. Een stad die fundament heeft. Als je daardoor het geloof iets van mag weten. Al is het misschien door de mistflarden heen. Iets van mag weten. Mijn hoop, mijn geloof is geankerd. Heeft de vaste ankerbodem gevonden. In het woord van God, in het bloed van Christus. En in de eeuwige liefde van God. Dan kun je hier op aarde vreemdeling zijn. Onbegrepen door mensen om je heen. Soms onbegrepen door mensen van dezelfde gemeente. Dan kun je hier op aarde vreemdeling zijn. Onbegrepen soms ook door jezelf. Maar dan zeg je, daar ligt mijn vastheid. Het vaste fundament van God staat in het woord en in het bloed en in de liefde van God drieënig. En daarom is er hoop. Omdat God zich niet schaamt om de God van zulke mensen te zijn. Hoe verkeerd en dwars en zondig en dwaas ze ook zijn. En daarom komen ze ook allen in die stad. David, Jacob, Isaac en Abraham. Ze hebben de stad met de vaste grond, met het vaste fundament gevonden. Op reis, om rust te vinden. Zo begon de preek vanmorgen. Op reis, als Abraham, om eeuwig rust te vinden. Mag u meegaan door genade. Is dat ook uw toekomst? Dan zegt u het. met die oude dichter. Die hoop, die verwachting moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten. O vreugd die alle smart verband, daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Amen.